Namens de commissie wil ik u en jullie allen hartelijk welkom heten op deze laatste winteravondlezing van dit seizoen. Ook een hartelijk welkom aan broeder Bor uit Poederooien die vanavond de lezing hoopt te houden. Fijn dat u in ons midden bent. U merkt dat het wat anders gaat dan anders. Dat heeft te maken met het feit dat we als commissie besloten hebben of gekozen hebben om vanavond gelegenheid te geven om vragen te stellen na de lezing. We willen daarvoor een pauze inlassen van een minuut of 10-12, waarin u achter in de kerk en in de zaal een koffie of thee kunt gebruiken en tevens uw vragen kunt opstellen. In de hal of in de zalen van de kerk liggen materiaal om een vraag op te schrijven. In de zaal staat ook een boekentafel. Daar staan ook een aantal boeken die mag u gratis meenemen. Dat is een dagboek. De collecte van deze avond die is in de eerste plaats voor de zendingspost in Gent in België, waar onze broeder Bor ook vele jaren heeft gearbeid. En tevens voor de Believe groep, dat is een groep jongeren uit de Maranatha gemeente die deze zomer naar Botswana hopen te gaan om daar wat werk te verrichten bij Hessel en Kobi Visser. Deze collecte willen we van harte bij u aanbevelen. We willen deze avond beginnen met het zingen van de 46e psalm, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Daarna zal broeder Bor het woord nemen en wij wensen u en jullie allen een gezegende avond.
willen met u lezen uit het onfeilbare woord van God, twee schriftlezingen, Openbaring 11 van 1 tot en met 14. Daar gaat het over de twee getuigen in de eindtijd. En de tweede schriftlezing is dan het laatste oordeel. Dat lezen we dan in Openbaring 20 van vers 11 tot en met vers 15. Dus we lezen eerst de Openbaring 11 van 1 tot en met 14. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroeden gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden, en laat de voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven, en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die God de aarde staan. Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straten van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in de graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En die, en na die 3 dagen en een halve, is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. Er is een grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 1/10 der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd en geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. En de tweede wee is weggegaan en ziet, het 3de wee komt haast. En dan lezen we nog van Openbaring 20, het 11e vers. En ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloten, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden klein en groot staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, die des levens is en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld in iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Maar zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Laat ons verenigen in het gebed om de Heere een zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heere, gij getrouwe en barmhartige God, zo mogen wij ook in de avond van deze dag hier zijn samengekomen om samen na te denken over dat wonderboek wat voor ons zo onbegrijpelijk is, Heere. Boek Openbaring, waar het gaat vanavond over de twee getuigen en het oordeel. Heere, we zijn allen op weg, ook naar de rechterstoel van U, Heer Jezus Christus. Geef dat we dat ook zullen beseffen. Want Heere, wij kunnen dit leven zo aanvaarden alsof wij hier altijd blijven. Maar het leven is toch maar een reis naar de grote eeuwigheid. En die reis die kan kort duren en voor ons gevoel lang duren, dat we misschien al 70, 80, misschien wel 90 jaar zijn. Maar Heere, wat is het op de eeuwigheid? Is het niet, want bij U zijn de dagen als eeuwen en de eeuwen als dag. Tijd is er niet in de eeuwigheid. En wij leven hier in de tijd, in de dag van de genade. Heere, laat ons dat beseffen, als hier ook in dit boek wordt gesproken over dagen, dat betekent dat genadetijd maar kort is en dat er dagen zijn. En dat elke dag er één is. En zijn we dan bereid om U te kunnen ontmoeten? Zijn we geborgen in het bloed van het lam? Want Heere, dat is toch de vraag. En dat is ook de diepste de boodschap, ook vanavond, die tot ons komt hier als de getuige van Uw kerk, die Gij gegeven hebt, Heere, dat Gij ze vervuld hebt met Uw geest en dat zij mochten getuigen op deze aarde. Maar dat zij ook niet geduld werden. En dat de boodschap ook vandaag, Heere, in deze wereld niet geduld wordt. En dat er een tijd zal komen. Dat die boodschap niet meer zal klinken, tenminste, niet meer in het openbaar. En de getuigen waren gedood. En ze lagen op de straat. Wat op zichzelf ook een getuigenis is. Heere, zal het ook in onze tijd zo zijn dat de kerk monddood gemaakt wordt. Omdat wij Uw woord hebben losgelaten. Heere, geef toch dat Uw woord in ons leven de belangrijkste plaats mag innemen. En laat het ons gebed mogen zijn. Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, Heere. En wilt U dan zo vanavond ons onderwijzen? U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons voorgaan met het licht van uw Heilige Geest, omdat wij deze woorden zullen verstaan. En dat wij ze mee zullen dragen in onze harten. En dat er vruchten gezien mogen worden van geloof en bekering. Heere, zou u dat willen werken? En zou u aan ons willen gedenken in alle noden, zorgen en moeite en verdriet? Heere, dat wij bij u mogen schuilen. En dat wij het alles van u mogen verwachten. Want u zegt het toch, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, laat dat vanavond ook zo mogen zijn in het luisteren en in het spreken. Wilt u ons dan voorgaan? En wilt u geven, Heere, dat het zo mag zijn? En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heere, zie op ons dan neer in gunst van boven, om Jezus wil. Amen. Gemeente, het gaat vanavond dus over de getuigen en over het oordeel. Kerk en wereld op weg naar de rechterstoel van God. En God geeft nog getuigen. En hij vonnist een rechtvaardig gericht. Als we zo dit stuk lezen, dan denk je bij jezelf, en er zijn ook al verklarers die zeggen eigenlijk, wat doet dit stukje in het boek Openbaring? Het staat er zomaar tussen al die zegels die worden geopend, opeens dit stukje van die twee getuigen, waar de apostel zelf ook bij betrokken wordt. Want hij krijgt een meetlat, een rietstaaf, een soort meetlat, en daar moet hij iets mee gaan doen. Hij moet daar de tempel mee gaan meten. Vreemde opdracht. Dat komen we ook in Ezechiël tegen. Ezechiël, die had dat ook al gezien in een visioen. En dat zult u in het hele boek Openbaring steeds weer tegenkomen. Alle facetten uit het Oude Testament. Eigenlijk kun je de boek Openbaring alleen maar lezen en iets ervan begrijpen als je het Oude Testament goed hebt gelezen. En daarom zie je, het woord van God is een eenheid. En daar hoort het Oude Testament ook bij. En zeker de apostel die zelf erbij opgevoed is, die weet wat het betekent. Al de beelden die hier ook naar voren komen. Hij weet wat de tempel is. Hij weet wat de voorhof is. Hij weet wat het altaar is. De belangrijke plaats waar de offers werden gebracht. Die heen wezen naar het bloed wat vloeide. Bloed der verzoening. Tempel, het heiligdom van God. Maar waarom wordt dat zo uitgebeeld, die tempel en dat heiligdom? Allereerst wil de Heere ook hierin aan Johannes en aan ons tonen in de eindtijd. De tempel is er niet meer. En die zal ook niet meer opgebouwd worden. Een derde tempel zal er echt niet komen. Of misschien wel, maar het is niet een tempel waar God wil wonen. Het gaat over de gemeente van Jezus Christus. En die tempel was een plaats waar het volk van Israël in de voorhof mocht komen, maar verder niet. Maar in die nieuwe tempel, in die geestelijke tempel, in de gemeente van Jezus Christus, we weten dat het voorhangsel gescheurd is en dat de tempel betreden mag worden. En dat daar God mag worden aangebeden in geestelijke zin. En dat het altaar niet het letterlijke altaar is wat een brandofferaltaar is en wat voor aan de voorhof stond. Nee, maar dat altaar, dat is de Heer Jezus Christus. Hij is het altaar. En de apostel Paulus die spreekt ook, gij zijt een tempel tegen de gemeente. Dus dat betekent, hier moet Johannes meten de tempel. Dat is de plaats waar Gods volk samenkomt, waar Gods volk, waar de kerk van Jezus Christus de Here aanbidt. En dat is de inhoud, dat is de vergadering van het volk des Here, die gekend zijn door de Here. Hij moet dat meten. En de voorhof moet hij eruit houden. Want, dat heeft de Heer ook in Lucas gezegd, en dat is ook letterlijk gebeurd, de tempel is verwoest. En de voorhof en de tempel zijn vertreden door de heidenen, zoveel tijd. En dat is ook letterlijk gebeurd. Maar hier wordt het in geestelijke zin gezegd, dat er mensen zijn die wel dicht bij die tempel zijn, die wel dicht bij het christendom, die wel dicht meeleven met de kerk en misschien ook wel lid zijn van de kerk, maar niet tot de kerk behoren, niet wedergeboren zijn. Zij zijn in de voorhof. Ze behoren niet tot die gemeente. En nu is de vraag, bent u al waarlijk lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus? Bent u wedergeboren? Kent u het nieuwe leven? En die gemeente van Christus, dat is, wordt ook op een andere plaats in het boek Openbaringen vergeleken. Zo zijn er verschillende beelden. Je moet altijd, als je het boek Openbaringen leest, letten op hoe kijk je erop. Van boven, vanuit de hemel, of op de aarde. Want dan wordt, in een andere plaats wordt de vrouw, de kerk de vrouw genoemd die in de woestijn vlucht. En als daar alleen maar verberging zoekt. En klein is. Maar hier mogen we vanuit de hemel eens even kijken op die gemeente, dat God die kerk spaart en bewaart en ommuurt en meet en haar een plaats geeft in de wereld. Maar heel belangrijk is ook dat die gemeente een getuigende gemeente is. En dan wordt het beeld genoemd van twee getuigen. Die twee getuigen die heel veel macht hebben. Zelfs hebben ze macht om vuur van de hemel te laten komen. Ze hebben macht om water in bloed te veranderen. Als er iemand tegen die getuigen zijn, dan kunnen ze bij wijze van spreken dat vuur laten uit hen laten gaan en hen doden. Zoveel macht. Wie zijn die getuigen? Zijn het bijzondere mensen? Getuigen, dat kunt u zijn. In die eindtijd. Want de gemeente van Christus wordt geroepen om getuige te zijn in deze donkere wereld. Dat is, die gaan van de kerk uit, gezonden door God. Je zou kunnen zeggen, dat kunnen ook de dienaar zijn van God. die God zelf geroepen heeft, want eigenlijk elke gelovige is geroepen om te getuigen, maar zeker dienaren van God. Ze zijn geroepen, zijn getuigen, staat er in de schrift. En die zijn geroepen om in deze wereld de tijd die God bepaald heeft, te getuigen. En getuigen, wat betekent dat? En dat moet altijd eigenlijk doorklinken, ook in de prediking. Getuigen doe je bij een rechtbank, toch? Een rechtbank, plaats waar getuigen opgeroepen worden om iets duidelijk te maken, om te verdedigen of te beschuldigen. Getuigen die iets gezien hebben en die daar verslag van brengen. Nu zijn ze Gods getuigen. Zijn niet zomaar getuigen. Een dienaar van God die geroepen wordt in de kerk in de eindtijd is niet zomaar iemand. Zij moeten getuigen van het woord. Want hoe wordt die gemeente allereerst, dat moet ik ook nog even zeggen, hoe wordt die gemeente gemeten? Wat is die meetstok die de apostel mag gebruiken? Dat is het woord. En dat is, daar is de gemeente achter beveiligd. En die getuigen moeten dus ook gaan spreken over het woord. Ze zijn gekleed in zakken. Dat betekent rouwkleding. Hebben ze dan geen blijde boodschap te brengen? Zeker. Zeker. De blijde boodschap. Dat God in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die boodschap brengen ze ook. Maar het diepste wezen is, we zijn allen op weg. En dat is die eindtijd, op weg naar de rechterstoel van Jezus Christus. Oproepen tot geloof en bekering. Deze wereld terug te roepen naar God, want we zijn allen God verlaten. En God geeft die, zoals onze belijdenis zegt, goedertieren, verkondigers van die blijde boodschap. Maar dat is ook een ernstige boodschap. Maar hoe doen ze dat? Vuur van de hemel te laten dalen? Dan worden wel beelden genoemd. En dan wordt natuurlijk gedacht, en dat weet Johannes ook, en wij weten dat met Johannes, gedacht aan, denk eens aan Elia. Hoe komt het dat het zo droog werd? Toen Elia naar Ahab ging en zei tegen Ahab, zal u niet meer regenen op de aarde. Totdat ik het zeg. En zo ging hij daar dat paleis binnen en liep er weer uit. En ze hebben daar een beetje gelachen en gezegd, heb je die man met die zwarte jas gezien? Die had weer wat moois te vertellen. Het gaat niet meer regenen. Waarom zei de profeet dat? Vond hij dat leuk? Om eens een plaag aan te kondigen. Nee, geliefde. Hij stond tegenover Baal. De God van de vruchtbaarheid, zoals Ahab en zijn volgelingen dat noemden. En de naam van God werd gelasterd. Want die God, die was het. En hoe is het vandaag gemeend? Welke God dienen wij? Wat is onze afgod? Waar leven we bij? Dat is in die eindtijd. Wat is het allerhoogste wat en het verlangen in onze harten. En dan gaat het bij Elia, ging het om de eer van God. Heere, uw naam wordt onteerd. En daarom die droogte. 3 jaar en 6 maanden, hij bad een gebed. En hier worden die tijden ook zo genoemd. En die andere Mozes, die het water veranderde in bloed. Waarom deed hij dat? Omdat God het gezegd had, dat Farao niet naar hem zou luisteren. En dat hij aan Farao die tekenen moest laten zien. Dat Farao zou rekening moeten houden met die God. En dat staat hier allemaal in geschreven. Maar nu even een vraag. Hebben ze die dingen, hebben ze die tekenen gebruikt? U moet tussen de zinnen maar eens even doorlezen. Ze hebben het niet gebruikt. Ze hadden wel de macht, maar ze hebben het niet gebruikt. En wat betekent dat? Dat is een hele les voor ons. Dat de eindtijd een tijd is waar de getuigen van Jezus Christus eenvoudig de boodschap brengen. En dat het een wonderloze tijd is. Wat betekent dat? Dat de kerk geen wonderen doet. Ze kan het wel. En die gebeuren wonderen. Natuurlijk. Maar de wereld ziet dat niet. De wereld merkt dat niet. Als er vandaag hier op Urk iemand tot geloof en bekering komt, staat dat morgen niet in de krant. Nee toch? Maar de engelen in de hemel juichen. In de hemel is het feest. Als er één tot geloof en bekering komt. Maar in de wereld heeft het niks te betekenen. Dat beest uit de afgrond, wat in die andere plagen en aan het eind van dit hoofdstuk, dat beest dat doet wonderen. Dat laat vuur van de hemel komen. En dat zien we ook in deze wereld. Dat is ook de eindtijd. Beest tegenover en de valse profeet tegenover deze twee getuigen die in eenvoudigheid het woord van God brengen. Maar wat gebeurt er met deze twee getuigen? Ze hebben getuigd. Waar? In Sodom. In Egypte. Jeruzalem. Waar onze Heere gekruisigd is. Sodom. Teken van de zonde. Is Nederland niet Sodom geworden, gemeente? Zien we dat niet om ons heen? Het is de plaats waar de zonden worden uitgeleefd. Een wegenbeente, als je er iets van zegt, dan word je monddood gemaakt. Dan moet je zwijgen. We mogen hier gelukkig in de kerk hier nog alles zeggen. Maar je mag het buiten niet meer zeggen. De zonde mag je niet meer openlijk bij de naam noemen. Je moet dat voorzichtig doen. Maar die getuigen doen dat niet. Die hebben getuigen, dat is eigenlijk onze opdracht. Dat betekent niet provoceren. Maar dat deden die getuigen, die verkondigen wat er in Gods woord staat. En hoe God het ons beveelt. En in Egypte, dat is de plaats van de verdrukking. De eindtijd zal er ook in vele plaatsen als Egypte zijn. U denkt er niet aan alle landen in het Midden-Oosten, in Noord-Vietnam en China en noem maar op. plaatsen in de wereld waar Gods kinderen verdrukt worden, waar de kerk verdrukt wordt. En daar hebben ze het evangelie verkondigd. En daar hebben ze de tijd voor gekregen. En dan op een gegeven moment, dan worden ze gedood. En wat betekent dat? Gedood te worden, monddood gemaakt. Zwijgen. Het is alsof de kerk wordt uitgeroeid. Of de kerk er niet meer is. Maar als u het begin van dit hoofdstuk vasthoudt, hoe de kerk onder het woord van God beveiligd wordt en vastgehouden wordt. De Heer Jezus heeft gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat weten we zeker. Maar in het gezicht van deze wereld wordt de kerk steeds kleiner. Wordt een nietig hoopje mensen. Aan de zelfkant van het leven gedrukt. Dat zien we eigenlijk ook al in ons vaderland. Ik liep vorige week in Utrecht met jonge lui om te evangeliseren. Er is niemand meer die zich bekommert om God in zijn dienst. Ja, misschien in Urk nog. Op Urk wel. Dan zit de kerk nog vol. We gaan nou eens in een grote stad. Ik heb in Gent gewerkt en toen ik daar 40 jaar geleden kwam, was 12% van de bevolking van de stad was kerks. Nu nog geen 0.25% van de hele bevolking. Er stonden een paar weken geleden 18 kerken te koop. Dan kunt u het wel uitrekenen. Hoe alles, ja, de kerk verdwijnt. En dat is, zegt u, ja, dat is de Rooms-Katholieke kerk. Maar ook de Protestante kerk. En de getuigen werden gedood. Zwijgen. Daar lagen ze op de straten. Ze kregen geen begrafenis. Dat werd niet geduld. En hoeveel zie je het niet vandaag aan de dag? Mensen worden gemarteld en kunnen niet eens begraven worden. Hoeveel duizenden sterven er niet? Een derde van de wereld wordt hevig vervolgd. De kerk zwijgt. Ze liggen op de straat. En dan wordt een feest gevierd. Want die lastposten zijn weg. Er worden cadeautjes uitgedeeld. Het is feest. En gebeurt het niet gewoon letterlijk in je eigen familie misschien wel. Je komt op een verjaardagfeestje of op een trouwerij. En de ouderling en de dominee komen op bezoek. Die volgen nog even de receptie, daar gaan ze nog even naartoe. Maar achterin staat de muziekinstallatie al klaar. En als de ouderling of de dominee of een kind van God vertrokken is, of ouders of grootouders, dan gaat er een zucht door allemaal heen. En de muziek gaat aan en het feest begint. Want de lastposten zijn verdwenen. Is het niet dikwijls zo? Geliefde, de getuigen worden gedood. Dat je ook als oude misschien al niets meer kan zeggen. Ja, pa, dat weten we al. Daar moet je niet meer over praten. We kennen dat. Zwijg. Monddood gemaakt. Terwijl de kerk toch moet spreken. Maar geen gelegenheid krijgen. En dan zien we de Heer Jezus Christus zelf. Als hij voor de Hoge Raad komt. En hij spreekt de waarheid dat hij op het gezicht geslagen wordt. En dat ze hem bespotten. En tenslotte aan het kruis genageld worden. En dat ze zeggen, we zijn blij, we zijn van hem af. Begraven. En ze denken dat het afgelopen is. Maar het is niet afgelopen. Want, en daar eindigt dit prachtige stukje eigenlijk uit boek Openbaring. Dat God die getuigen laat leven. Ze komen tot leven. Ze worden opgenomen in heerlijkheid. Ze mogen bij God komen. Ze zijn gestorven om hun geloof. Ze waren martelaar geworden. En nu mogen ze in heerlijkheid bij God komen. Zo lezen we in Thessalonicenzen dat de gemeente wordt opgenomen. In heerlijkheid. En dan komen we eigenlijk aan het laatste toe. Waar ik ook nog iets van zeggen wil. Als je tenslotte leest wat wij ook gelezen hebben in Openbaring 20. Want daar gaat het naartoe. Door al die oordelen heen. En u moet dat. Wij maken er al van alles van. Duizendjarig rijk en weet ik het allemaal. Wat we er allemaal van maken kunnen. Maar uiteindelijk kunnen we daar niks van lezen. Als wij de evangelie openslaan. Want je moet altijd schrift met schrift vergelijken. En daar staat ook heel duidelijk dat. Er oorlogen zijn, geruchten van oorlogen en nog is het einde niet, rampen. En die worden hier dan ook in het boek Openbaring genoemd. Maar dan onverwacht en ongedacht. Als God zijn gemeente verzameld heeft. Als de laatste is toegebracht. Als de apostel als het ware klaar is met het meten. En de getuigen zijn gedood. Hoe lang zal de boodschap nog klinken? Want als die getuigen er nog zijn, dan is het genadetijd. Gemeente, genadetijd. En die is kostbaar. Maar dan. En één keer zal de hemel geopend worden. En wat staat er? En ik zag een grote witte troon. Het wordt allemaal beschreven in beeldvorm natuurlijk. Die troon, dat is zo. Dat beeld af de reinheid, de heiligheid. En die witte troon. Ja, maar zegt als ik nou bijvoorbeeld hier op Urk sta in Australië, zien ze toch die witte troon niet? Wij denken verkeerd. Want die witte troon, die zal iedereen zien. Want tijd, ruimte, waarin wij leven, tijd is er niet meer, ruimte is er niet meer in de zin zoals wij dat zien. De hemel zal als een boek toegerold worden. En de eeuwigheid is daar. En God is daar in zijn heerlijkheid en die witte troon. Die zal er zijn en er zal niemand die troon kunnen ontlopen. Want overal zal die te zien zijn. Want de mensen zeggen, tot de bergen bedekt ons, de heuvelen bedekt ons, bergen valt op ons van degene die op die troon zit, maar je kan niet meer weg. Die troon is er. En die erop zat, en wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, geen plaats is voor die gewonden. Alles wordt opengerold. En je kan je eigen nergens meer verbergen, die troon die is er. Gemeente, kan ik er misschien iets van uitbeelden? Je ziet het wel eens een mens, ik heb het eens een keer gezien, aan een stervende. Die stervende, die wilde niets van het evangelie weten. En ik probeerde nog me uit de Bijbel te lezen. Maar die vrouw die riep, ga weg, ga weg. Ga weg, ik wil er niets meer van horen. Want ik ben verloren. Voor eeuwig verloren, riep ze. Wat zag ze? Haar geweten werd opengescheurd. Zoals bij Judas. Dat is nu ook die witte troon der heiligheid God zie je. En je geweten wordt opengescheurd. Jongelui, wat je in je leven gedaan hebt. Elke zonde komt terug. En zal als een boek worden geopend. Je kan er geen één van ontlopen. En ze klagen je allemaal aan. Gemeente, dat is niet in te denken wat dat betekent. Maar Johannes zegt dan, ik zag ze staan, de doden. Klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend. En dan staat er waar al die doden vandaan kwamen. Uit de zee, de aarde. Overal. Klein en groot. Al werden ze vermalen door vissen. Al werden ze met as uitgestrooid over de zee. Al waren ze zo diep begraven. Al was er niets meer van over. Ze kwamen toch allemaal uit de aarde en uit de zee voort. Ze stonden op. Ontzettende werkelijkheid. De ene tot verheerlijking. Die kreeg het lichaam weer terug. In een heerlijk lichaam. Omdat hij gewassen en gereinigd is in het bloed van het lam. En de ander. Die buiten Christus zijn. In eeuwige afgrijzing. Je kan dat ook lezen in Daniël 12. Dan zie je dat de Bijbel als een eenheid is. En dan staan ze voor God. En de boeken werden geopend. Dat is dat geweten. Dat geopend wordt. En dan kun je niet meer sluiten. Je ziet het soms bij mensen, je ziet het bij Judas. Zijn geweten werd geopend. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. En dan is er geen genade meer gemeend. Wat dan? Hoe zal u voor God verschijnen? Denk dat eens in. Stel je daar eens op in. Hoe zal ik voor God verschijnen? Want, dat mogen we wel eens afvragen, want we zitten allemaal in die wachtkamer. Hè? We zitten allemaal in de wachtkamer om voor die rechter te verschijnen. Maar hoor ik iemand zeggen, want onze belijdenis zegt toch, en dat zegt onze catechismus ook, dat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Hè? Juist, die wedergeboren zijn, die het nieuwe leven kennen, die komen niet meer in het gericht van God, want ze zijn eenmaal in dat gericht geweest. En wat betekent dat als ze daarin geweest zijn in dat liefdesgericht? Waar de profeet ook van spreekt, Jesaja, kom dan, laat ons te samen richten. Dan zijn je zonden rood als karmozijn, ze zullen worden gelijk witte wol. Dat is dat liefdesgericht. Hebt u dat ook meegemaakt, gemeente? Dat ook in uw leven gebeurt, dat God u tegenkwam. Met zoveel liefde en barmhartigheid en dat u op de knieën bracht. Ik denk aan die jongen in de gevangenis die dacht dat hij geen schuld had. Maar toen las hij in de Bijbel dat hij tegen God gezondigd had. En toen vertelde hij het mij en zegt, ja toen op die avond, toen werd de zondelast zo groot. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en toen heb ik gehuild, smeekt. En toen heb ik al mijn zonden verteld, zegt hij. Toen kwam er zo'n vrede, zoveel liefde in mijn hart. Dat is dat liefdesgericht. Of heb u dat nooit meegemaakt? Is dat ook uw wens ook, om zo voor God te komen? Maar op die grote dag, dan is er geen genade meer. Dan kun je berouw of spijt hebben. Zoals Judas, zoals Kain, hij zocht een plaats van berouw en hij vond hem niet. Ontzettend. Ze zullen staan voor hem en de boeken worden geopend. En dan staat er hetgeen in de boeken beschreven werd, was naar hun werken. En dat kun je natuurlijk ook in Matthäus 24 en 25 lezen. Hoe dat precies gaat, dat gericht. Dan zegt de Heere, komt in gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ja, want ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik was in gevangenis, gij hebt mij bezocht. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Gaat het dan om wat de mensen doen voor God? Is het dan toch zo, als je je best doet, dat je toch in de hemel kan komen? Zo lijkt dat, maar het is niet zo. Want we kunnen alleen maar uit genade zalig worden. Maar, geliefde, het was wat Christus verdiend heeft. Hij was die in de gevangenis en hij was het die de hongerige voedde. En hij was het die de gerechtigheid verdiende en die schonk. En in hem deed ik die werken. Uit genade. Uit liefde. Want is, u zult hem misschien in de straat ook tegenkomen. In uw eigen straat. U zegt, die man die gaat helemaal niet in de kerk. Maar hij doet alles voor een ander. Hij is een plekje in de hemel wel verdiend. Maar buiten Christus ga je voor eeuwig verloren. Dan kun je voor God niet bestaan. En alles wat deze man dan gedaan heeft, is in Christus. En hij zal het zeggen, Heere, wanneer was u in de gevangenis? Ik heb er zelf niets aan gedaan. Maar dan zegt de Heere, indien gij dat aan mijn minste gedaan hebt, heb gij het mij gedaan. En het omgekeerde dat de mensen zeggen, ja maar wanneer, en die hadden het niet opgemerkt, die hebben voor zichzelf geleefd, ze hadden niets, ze hebben niet gesteund op de werken van Christus en ze hebben hun zaligheid niet gezocht in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ze leefden voor hun eigen ik en ze zullen geoordeeld worden naar hun werken. En wat gaat er dan gebeuren met deze mensen? Twee soorten, de een behouden, de ander verloren. Wat staat er? En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood, die niet geschreven werden, die in het boek des levens die werden geworpen in de pool des vuurs, de tweede dood. Wat betekent dat? Tweede dood. De eerste dood, dat weten we allemaal. Van nature liggen we allemaal in die dood. Geestelijk dood. En de lichamelijke dood is gekomen als we er gestorven zijn. Maar ons lichaam vergaat. Daar heb je geen pijn van. Maar dan, als je opgewekt wordt op de dag van Jezus Christus, dan zul je lichaam en je ziel samen gebonden zijn en samen als een eenheid geworpen worden in de poel van de dood, van de eeuwige dood. En die dood is niet een dood dat je niks meer weet, maar die dood die zul je willen zoeken, maar die is er niet meer. Dat is die tweede dood, waar je eeuwig omkomt en waar je eeuwig pijn lijdt en smart lijdt. Zoals de rijke man, hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En diegene die door genade zijn zalig geworden, zij die geschreven waren in het boek des levens. Ja, dan moet je daarin staan, hè? Toch? Als je daar niet in staat, ga je voor eeuwig verloren. Hoe zit dat? Daar lopen vele mensen klem mee. Dat de duivel die maakt ze wijs. Ja, daar kun je niks aan doen, hè? Als je niet in dat boek des levens staat, ja, dan kun je bidden en doen. En alles wat je doet, dat helpt niet, want als je er niet in staat, dan kom je er niet. Toch? Gemeente, vergeet het nooit. Wat dat eenvoudige christenvrouwtje deed. Neem dat maar eens mee. Die ging op de knieën en die zei: Heere, ik weet dat u ze allemaal opgeschreven hebt. Die u uitverkoren hebt. Maar misschien staat mijn naam er niet in. Zou u hem er alsjeblieft nog even bij willen schrijven? Ze stond erin. Gemeente, we moeten naar de duivel niet luisteren. We moeten naar Gods woord luisteren. Daar staat het. Aan de ene kant laat God zien. Zijn gemeente is gemeente. Is beschermd. Bewaard. Niemand uit hen zal verloren gaan. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar aan de andere kant. Dat is onze kant. Laat God zien. Alle die tot mij komen. Zal ik geenszins uitwerpen. En er heeft nog nooit iemand die oprechtheid tot hem ging, gehoord. En de Heer Jezus heeft nog nooit gezegd tegen iemand die tot hem kwam: jij stond er niet in. Ja, zegt er iemand. Dat was wel zo. Denk eens aan die vrouw. Die kwam met de Heer Jezus. En die zegt: mijn dochter is dierlijk van de duivel bezeten. Zij was een Griekse vrouw. En dan zegt de Heer Jezus: het is niet betamelijk om het brood van de kinderen de honnikens voor te werpen. Met andere woorden, voor u is geen plaats. U hoort er niet bij, want u bent geen kind. Dat is het geloof. En toen zei die vrouw: dat is goed, Heere. Prima, ik ben geen kind. Maar de honden eten wel kruimpjes van die tafel. Ze wilde een hond zijn. Ze wilde de minste zijn. Ze wilde, als ze maar één kruimpje zou krijgen, was het voldoende. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden, zegt de Heer Jezus. Ga heen. Ze is behouden. Genezen, gered. Als we zo tot de Heer Jezus gaan, dan zullen we niet uitgeworpen worden. Amen. Zingen we. En dan hebben we pauze. En die pauze is ongeveer 10 minuten. En ik hoop dat u allemaal blijft. En dan kunt u vragen stellen. Ik hoop dat er nog wel... Ik zal na de pauze zo ongeveer een klein kwartiertje. Dan hoop ik hier weer plaats te nemen. En dan kunt u de vragen stellen die u opgeschreven hebt. Of misschien komt er dan spontaan nog een vraag of zo. Dan kunt u die stellen. We gaan nu zingen Psalm 69. Of Psalm 119 vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig hier. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Nou, ik heb nog aardig wat vragen binnengekregen, hè? Ja. Nou, ik weet niet wie de eerste was, maar in ieder geval, ik begin maar. Ik vind het erg moeilijk om aan mijn ongelovige werkgever uit te leggen wat het geloof inhoudt. Ik bedoel dus, bij beginnen, gevallen engelen, eten van een verboden vrucht in een paradijs, enzovoorts, enzovoorts. En moet je concreet zeggen dat je of naar de hemel of naar de hel gaat? Dat zijn een heel stel vragen en inderdaad, het is ook erg moeilijk om het uit te leggen. Ik ben 33 jaar evangelist geweest en ik weet het nog niet hoe ik het uit moet leggen. Dat zul je nooit leren van jezelf. Alleen als je dat mag doen in het gebed. Dan heeft de Heere beloofd in de uren als je het nodig hebt de woorden in je mond te leggen. Hoe moet je beginnen? Natuurlijk lachen ze erom. Geloof je nog werkelijk dat Adam van die appel gegeten heeft? En ja, en al die vragen meer natuurlijk. En ga je naar de hel of naar de hemel? Ik zal proberen met een voorbeeld dat duidelijk te maken. Ik zat met een moslim in de gevangenis op mijn bureau. En we kregen het over de hel en de hemel. En toen vertelde hij dat zijn moeder gestorven was. En toen vroeg ik aan hem, een beetje ondeugend, waar is ze nou naartoe? Want jullie geloven toch ook in een hemel en een hel? Hij zegt, dat weet ik niet. Maar toen kreeg ik de vraag terug. Waar gaat u dan naartoe als u sterven gaat? Naar de hel of naar de hemel? Ik durfde ook niet te zeggen dat ik naar de hemel ging. Maar toen heb ik verteld hoe God in mijn leven gekomen is, dat God zijn liefde in mijn hart uitgestort heeft. En dat ik God lief heb. En dat God mij lief heeft. En toen gaf ik hem de vraag weer terug en toen zei ik, als God me nou echt lief heeft, want de moslims kennen dat niet, hè? Echte liefde van Allah. Allah moet je alleen maar gehoorzamen. Echt lief hebben, dat heeft een moslim geen verstand van. En toen zei ik, als God mij nou echt lief heeft, zou hij me dan verloren laten gaan? Toen werd het even stil. En toen zei die Henk, en geloof ik dat jij naar de hemel gaat. Maar hoe ben je concreet met de dingen om te zeggen? Probeer het toch eenvoudig te zeggen. En geloven of getuigen betekent natuurlijk niet overtuigen. Je kan niemand overtuigen, ook je baas niet, je collega's niet. Maar eenvoudig getuigen, dit geloof ik. En dit is het woord van God. En probeer dat met ernst en met liefde te zeggen. En dan zal de Heer je helpen. Ik was vorige week in Utrecht en toen stonden we op de Hoogkaterijnen. En toen waren twee studenten die hadden een gesprek met twee studenten van de universiteit. En die studeerden natuurkunde. En dan ging het over de evolutietheorie. Een hele discussie dat God niet bestond en dat alles uit een aap kwam en weet ik het allemaal. Dus die meisjes, ja, heel eenvoudig zeggen, ja meneer, wij geloven gewoon wat er in de Bijbel staat. En daar houden we ons aan vast. En daar hebben we vrede bij. En toen voelden die jongens toch iets wat zij niet hadden, want zij hadden geen vrede. Geen rust, want wetenschap vindt nooit rust. Ik weet wel, het is niet eenvoudig. Tot nog toe is alles letterlijk uitgekomen in de Bijbel, bijvoorbeeld de voorspellingen van de geboorte van Jezus. Waarom dan nu de zaken figuurlijk zien? Dat is best wel een mooie vraag. Als je natuurlijk in de Bijbel alle dingen leest over de geboorte en de komst van de Heer Jezus, helemaal letterlijk vervuld. En als je dan het boek Openbaring leest, dan moet je een hoop dingen allemaal figuurlijk nemen. Hoe zit dat dan? Dat is eigenlijk de intentie van de vraag. Maar als je het boek Ezechiël leest, dat heb ik dan niet genoemd, maar als je het boek Zacharias leest, waar die olijfbomen genoemd wordt. En dat wordt hier ook bij die twee getuigen, die zijn vol van de Heilige Geest, wordt genoemd. Ook die olijfbomen. Dus hetzelfde beeld wat in Zacharia voorkomt, dat is ook figuurlijk genomen. Dus er staan ook vele dingen in het Oude Testament die figuurlijk genomen worden en die overgenomen worden in het boek Openbaring. Maar de intentie is kerk, getuige, beest, de hoer, ja, noem maar op. Al die beelden, die beelden iets uit. De vrouw die bekleed is met heerlijkheid, dat is de kerk van Jezus Christus. Dat is figuurlijk en ook letterlijk. Ze is met heerlijkheid bekroond van de hemel. Maar je ziet het niet. Op aarde zie je ze alleen maar vergevlucht in de woestijn. Maar als je van de hemel kijkt, dan zie je het anders. Kijk, ik zal nog één voorbeeld in de boek Openbaringen nemen. Als Johannes die ziet een schare die niemand tellen kan. Maar dan kijkt hij in de hemel. En daar ziet hij die schare. Maar als hij op aarde kijkt, dan ziet hij 144.000 die zijn gekocht door het bloed. Dan ziet hij eigenlijk maar een kleine groep mensen. Nietig, niets. Dan kijkt hij als het ware naar beneden. En zo moet je de blikken in het boek Openbaringen. Dan kijk je omhoog en dan kijk je naar beneden. Dan laat God je even naar beneden kijken in die vrouw die in de woestijn vlucht. En dat is die kerk die in de verdrukking zit. Maar je ziet dan niet die vrouw die met de zon bekleed is en met heerlijkheid bekleed is. Die zie je niet. Maar dat ziet God wel. Dat is zijn bruidskerk, die hij gekocht heeft met zijn bloed. Dus die beelden moet je goed zien. En dan is het figuurlijk en letterlijk. Ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord is. En u noemde dat de wereld zelfs elkaar cadeautjes gaf. Dit vond ik wel indrukwekkend. In de lijdenstijd werden zelfs Pilatus en Herodes vrienden. Nou, dat is waar. Pilatus en Herodes werden vrienden. De wereld vindt de kerk een lastpost. Of heb je dat nooit ondervonden? Dat u eigenlijk een lastpost bent. Ja, hier op Urk niet natuurlijk. Dat is de kerk. Ja, ik hoorde, mijn zoon had het opgestuurd, een of ander verhaaltje van de christelijke partijen hier. Nou ja, dan hoor je op Urk is er alleen maar een christelijke partij. En nog een beetje wat anders. Maar verder bemoeien we ons niet met de links. Wat daar allemaal in het westen gebeurt. Daar bemoeien we ons niet mee. Mooi, maar je moet maar in Rotterdam wonen. Of in de Schilderswijk in Den Haag. Dan ben je een lastpost. Dan denk ik aan dat foldertje wat ik door de deur krijg. Ik heb het nog onder in mijn bureau liggen. Als wij de baas worden, gaan we jullie allemaal vermoorden. Want de dood aan de christenen. Zo krijg ik foldertje door de deur heen. We zijn tot last. We worden niet want als je echt de Heere vreest, dan word je echt niet geduld. Want je bent hier op vijandig gebied, de overste der wereld, die hier de macht heeft. En die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ja, christendom wordt geduld als het maar vriend is met de wereld. Maar zodra je werkelijk kiest en je leven richt naar het woord van God, word je niet geduld. Dat is toch in de hele wereld te zien. Overal. We zijn hier nog gezegend. Hoe lang zal het duren? Denk eens aan de tijd van de oorlog. Als Hitler nog langer had kunnen leven, of langer zijn rijk had kunnen bestaan, dan was het met het christendom ook gebeurd geweest. En je ziet in Rusland, China, noem maar op. Dus dan geef men elkaar cadeautjes. Men is blij van de lastposten verlost te zijn. Hoe kunt u met een zekere stelligheid zeggen dat een teken geen tempel, dat er geen derde tempel zal komen? Als u vervolgens spreekt over de schrift met schrift vergelijken. Wat doet u met het lange hoofdstuk uit Ezechiël, waar opmerkelijk gedetailleerd een tempel, een tempeldienst beschreven is, zoals dit nog nooit is geweest? Deze opmerkelijke details, evenals die veel uit openbaringen die voorbij gaat, zijn toch niet zonder reden toegevoegd als we beleiden dat niets met toevallen is opgeschreven. Inderdaad, er is niets van toeval opgeschreven. Maar Ezechiël stond nog voor eigenlijk de tweede tempel. De tempel waar de Heer Jezus Christus zou komen. Tempel, die moest nog gebouwd worden, want die was verwoest. Ezechiël, daar wordt dan precies weergegeven hoe die tempel gebouwd zal worden. Dus dat slaat op de tempel die toen de ballingen teruggekeerd zijn onder Zerubabel en Nehemia die de muren gebouwd heeft. Maar toen is het Haggai en Zacharia. Dat zijn de tempelprofeten die geprofeteerd hebben dat die tempel opgebouwd moest worden. Ezechiël, die beschrijft dat ook, inderdaad. Maar als je eens goed kijkt naar de beschrijving van de tempel. In het boek Openbaring, dan wordt die niet zo nauwkeurig beschreven als bij Ezechiël. En Ezechiël, daar lezen we dat daar het heilige is en het heilige der heiligen en het altaar, dat daar het water vloeit. En hier is alleen het altaar wordt hier genoemd en dat is de plaats, dat is het offer van de Heer Jezus Christus. En kijk maar in uw Bijbel, in uw Statenvertaling, dan zult u het ook vinden, dat die meetroede die Johannes gegeven wordt, dat is het woord van God. Daar wordt de gemeente mee beschermd en de plaats waar ze aan bidden. En het is namelijk zo, in het Nieuwe Testament, dan is de offerdienst afgelopen en dan mag de tempel betreden worden. Toch? Dat is de plaats, dan is het huis van God, is de plaats van aanbidding. En wie in dat huis van God is, in geestelijke zin, die is veilig. Die wordt omringd door de muren van het woord en van de belofte en van God. Dus als je de beelden van boek Openbaring goed op je in laat werken, dan zie je er iets van. Want denk eens aan het nieuwe Jeruzalem. Heb je die maten wel eens bekeken in het boek Openbaring? De breedte is net zo groot als de lengte, dus vierkant. En de hoogte is net zo groot als de lengte en de breedte, dus het is een kubus. Hebt u ooit een stad gezien met een kubus? Dat een stad een kubus is? Dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet? Dan krijg je ook gelijk de bedoeling dat het nieuwe Jeruzalem overal even gelijk is in heerlijkheid. Dat bedoelt het te zeggen. U moet het maar eens nauwkeurig nalezen. Dan zie je dat ook. En ik zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Zijn lengte, zijn breedte en zijn hoogte. Een stad is nooit zo hoog als dat die breed is. Dat kan niet. Maar dit beeld wil zeggen, er is niets begrensd. Alles heeft zijn even grote. Want het is niet af te beelden. En daarom gebruikt de Bijbel gewoon Bijbelse beelden uit het. Want stel je voor dat het allemaal in onze begrippen kon afgebeeld worden. En niet, dus letterlijk. Dan zou het heel menselijk zijn. Maar de heerlijkheid van de hemel wordt ook wel eens beschreven. Maar het is allemaal in beelden weergegeven. Ja? Ik hoop dat het. We kunnen daar natuurlijk een hele avond over discussiëren. Hè? Daar komen we nooit uit. Maar onthoud heel duidelijk. En dat is. Ik heb eens een keer een boek in handen gehad. En ik heb het al vele keren door mensen laten lezen. En dat is van professor Baving. Als u te pakken kunt krijgen. En voortwentelen de eeuwen. Het is echt. Voor een professor is een heel eenvoudig boek. Het is niet meer nieuw te verkrijgen. Het is antiquariatisch. Maar zelfs bij bol.com, daar kun je het zelfs nog soms vinden. En als je dat boek leest, kom je onder de indruk hoe hij een boek Openbaring zo op een hele eenvoudige wijze uitlegt. Kunt u iets meer zeggen waaraan de twee getuigen? Waarom er twee getuigen zijn. Dat is niet zo moeilijk. Er staat in Deuteronomium. Twee of drie getuigen. Daar zal alle woord in bestaan. Dus in het koninkrijk van God. Zien we ook. Discipelen worden twee aan twee. Uitgezonden. En die twee, wat ook in Deuteronomium 6 geloof ik staat, uit de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. En dat was voor een Jood heel belangrijk. Denk aan de veroordeling van de Heer Jezus. Wat hebben ze een moeite moeten doen om getuigen te vinden? En die waren er genoeg. Maar als er één zinnetje of één woordje niet klopte. Hij heeft gezegd dat hij in drie dagen de tempel zal afbreken. Of iets anders, net iets anders. Dan klopte het niet. Dan was het geen goed getuige. Ze moesten letterlijk overeenstemmen. Daar was een Jood heel precies in. En u weet hoe die Jezus veroordeeld is. Omdat hij zelf gezegd heeft dat hij Gods zoon was. En toen hebben ze gezegd, we hebben geen getuigen meer nodig. Want we hebben het allemaal gehoord. Hij heeft God gelasterd. Het was ook de bedoeling dat de Heer Jezus daarom veroordeeld zal worden. Dat hij als zoon van God aan het kruis zou gaan. Dus twee getuigen is heel belangrijk. De discipelen gingen ook met z'n tweeën uit om het evangelie te verkondigen. En kerkenraad, huisbezoek, komen ze ook met z'n tweeën. Niet zomaar. Dan heb je twee getuigen. Ondersteunen elkaar. Zo was het nou eigenlijk ook. En dat is heel de kerk. Hè, is eigenlijk als die twee getuigen. Als ze vol zijn van de Heilige Geest. Zoals de olie uit die olijfbomen vloeien. Naar die lichtkandelaars. Hè, zoals in Zacharia. Zo worden die twee die voor God staan, vol van de Heilige Geest. En zo zien we dat ook op de Pinksterdag, dat de kerk vol is van de Heilige Geest en daar getuigt. Ik hoop dat u het begrijpt. Als een kind van God sterft, is hij dan bij God? Of moet hij dan wachten tot de tweede dood? Dat betekent die tweede dood, dat hij met lichaam en ziel bij God is. Als u sterft, dan gaat uw ziel rechtstreeks naar God. Denk eens aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk. En de Heer Jezus vertelt geen sprookjes. Dan zegt hij heel duidelijk dat die man stierf. En hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Dus met de dadelijkheid is deze man in de eeuwige verlorenheid. Dat is alleen maar zijn ziel. Want zijn lichaam gaat het graf in. Maar als hij opstaat uit de doden, dan krijg je nog een probleem erbij. Want dan zal hij met lichaam en ziel in de eeuwige rampzaligheid zijn. Dan zul je dubbel moeten lijden. En van degenen die in dat boek des levens staan, er staat in het duizendjarig rijk, en dat moet u maar eens lezen, dan werden die zielen bewaard onder het altaar, en daar is rust. En dat zijn de kinderen van God die sterven en bij God zijn. En zij vinden rust onder het altaar, onder het bloed van de Heer Jezus Christus, wat eenmaal gevloeid heeft. En daar vinden ze rust totdat het ogenblik, want het verlangen in de hemel is van al Gods kinderen, dat de wederkomst ook komt. En dat hun lichaam met hun ziel verenigd zal zijn. Daar zien ze ook naar uit. Maar ze vinden rust bij God. Want er staat toch wel eens op het graf, hier rust. En dat is dan het lichaam dat er rust. Maar ook de ziel die rust bij God en bij God is. In de eeuwige heerlijkheid. Dus, het is voor ons belangrijk dat we weten dat die tweede dood ons niet kan beschadigen. De Heer Jezus zegt het toch op een andere plaats. Vrees niet voor degene die uw lichaam kunnen doden. Maar uw ziel kunnen verderven in de hel. Dat zijn duivelse machten waar je in van nature, dat wij in de handen van de duivel zijn. Hij heeft geen recht op ons, maar hij heeft wel recht op ons omdat wij gezondigd hebben. Maar wie door genade een nieuw leven mag ontvangen, daar heeft de duivel geen recht meer op. Die zijn gekocht en betaald door het dierbare bloed van Christus en die zullen bewaard worden. En hun zal geen kwaad overkomen. Wel, het lichaam kan gedood worden. Maar de engelen waken bij het graf. Heb je het nooit gezien? Bij al de graven van Gods kinderen zijn engelen. Ze waken. tot de dag van de bazuin zal klinken. Dan zullen ze uit hun graven opkomen, met heerlijkheid kleed worden. Gods kinderen, wanneer ze sterven, ik denk aan die man, dat maak je niet veel mee als predikant, misschien ook niet zoveel. Je ziet veel sterfbedden waar gestreden wordt. En er mag soms wel eens licht vallen. Maar ik denk aan die man, die was helemaal in de war. En toen kwam ik aan dat bed. En toen zat er een vrouw naast, en er was ook nog een bed. Maar die man was even weg, voor een onderzoek. En ik kom zo die kamer binnen en ik zeg tegen die mevrouw, goedemiddag mevrouw. Ik zeg, waar is uw man? Ja, ze zegt, die is eventjes voor onderzoek. Ze zegt, maar deze meneer, die, waar u altijd komt, die is helemaal in de war. En toen zei ik tegen mevrouw, geloof je in God? Ik kan niet, zegt ze. Want de pastoor heeft ons al zoveel bedrogen, ik geloof er niks meer van. En hoe het kwam, God gaf het. Toen zei ik, mevrouw, dan zal ik eens laten zien dat God bestaat. Dat er een God is. Want die man heeft iets wat u mist. Ik ga naast het bed staan. En zeg, broeder Kramer. Zo heette die. Ik ga een stukje uit de Bijbel lezen. En ik las de 8 zaligsprekingen. En ik begon, zalig zijn zij die honger en dorsten, zei hij, naar de gerechtigheid. En al de 8 zaligsprekingen maakte hij vol. Toen zei ik, we zullen samen een gebed doen. Dus ik bad heel kort. En hij ging verder. Hij bad met heldere woorden en duidelijk over de God en over de liefde en over de genade. En hij stak zijn hand in de lucht en hij riep, vaarwel broeder tot straks. En hij stierf. En toen zei die mevrouw, die werd zo wit als het papiertje. Ze zegt, hij was helemaal helder. Ik zeg, ja, dat is van God. En wat van God is, dat raakt nooit in de war. Daar zorgt God voor. Dat is zijn werk. En zo mocht ik deze broeder nastaren. Naar de eeuwige heerlijkheid. Ik denk, is er nog iemand die soms nog een brandende vraag heeft? Ik hoop dat u een beetje te vrede gesteld ben met de antwoorden, want ja, we kunnen natuurlijk, en allereerst is het heel belangrijk om dat boek Openbaring ook bidden te lezen. En daarom heb ik in het begin gezegd dat wij goed kennis moeten hebben van het Oude Testament. En je kan de profetie van Daniël lezen. Je kan Ezechiël lezen. Dat zijn ook belangrijke hoofdstukken erover. En al die beelden vind je terug. De plagen van Egypte bijvoorbeeld. Wat Elia, het vuur van de hemel, de beest doet het allemaal na. Dus al die dingen die in het Oude Testament tegenkomt, wordt in beeldspraken, in gezichten ziet de Johannes dit. En nog iets. Wij zijn in het Westen gewend alles chronologisch te lezen. Want dat is het moeilijke van ons. Dat doet een Oosterling niet. Die leest dat zo niet. Wij lezen de Bijbel en we zeggen, nou, Openbaring, over 1, plagen, 1, 2, 3, en zo gaat het zachtjes verder. En dan komen we zachtjes aan het eind. Maar als je in het eind bent, laat hij het begin zien. Het is niet chronologisch. Hij krijgt elke keer, het is een kristal Heb je wel eens een grote kristal gezien? Dan kun je aan alle kanten draaien. Op laatst weet je niet meer waar het begin en het einde is. Maar hij schittert. Je kan hem aan alle kanten bekijken. En nu, zo uit elke hoek bekijk je boek Openbaring. Maar de beelden die daarin voorkomen, die zijn eenvoudig terug te vinden in de Bijbel. Want als het over Sodom gaat, hè, dat heb ik ook genoemd. Nou, dan weet je allemaal wat dat betekent. Sodom werd vernietigd door de zonde. Omdat de maat van de zonde vol was. Als het over Egypte gaat, dan gaat het over de verdrukking. Het volk moet daar lijden. Verdrukt worden. En als het over Jeruzalem gaat, dat is de heilige stad. Die vertreden wordt. En waar onze Heer gekruisigd is. Door wie? Door u en door mij. Door de godsdienst, de vroomheid. Als dat op je afkomt, dan zegt Petrus toch ook, die gij genomen hebt en gekruisigd hebt. En toen bogen ze, wat moeten we doen? Ik hoop dat dat ook in uw leven mag gebeuren. Dan gaan we nu samen eindigen met gebed. En we zullen straks zingen Psalm 75. Even kijken, ik had het opgegeven. 4 en 5. We zullen samen eerst danken. Heere trouwe God in de hemel, we komen tot u aan het einde van deze avond. Heren, we begrijpen allemaal, omdat wij vleeselijke mensen zijn, die aan deze aarde gebonden zijn. Ja, heren, wat ook de apostel zegt, zelfs van Gods kinderen, vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe zullen we dan deze dingen, deze heilige dingen van het boek waarin de grote verborgenheden Gods beschreven worden, kunnen begrijpen? Alleen zullen we er iets van verstaan als we heel klein voor u worden, Heere. Als we niets meer zijn. Als we als een arme zondaar aan uw voeten komen, dan zullen we er iets van verstaan. Want Heere, de grote dingen van uw koninkrijk worden geleerd aan uw voeten. Maak ons maar klein. Verneder ons maar. Heere, misschien moeten we daar een kruis voor dragen. Misschien moeten we daar veel voor lijden. Moet er veel pijn geleden worden. Maar wat u goed acht, Heere, wilt u het ons geven, maak het er ons mee eens. Omdat we zo u mogen zien en uw heerlijkheid. Leid ons dan op die eeuwige weg, Heere. Wilt u deze gemeentes, die deze avond belegen hebben, belegd hebben, wilt u ze zegenen hier op Urk, Heere. Wilt u geven dat er een volk mag wonen dat begeert in uw wegen te wandelen. Dat er gehoord mag worden, wat moet ik doen om zalig te worden. Heere, dan zullen de engelen zich verblijden. Dan zal er feest zijn in de hemel. Heere, wilt u ons bewaren. Bewaren in deze wereld. Waar de zonde openbaar komt en waar de mens der zonde, het beest, zichtbaar wordt. Die wonder doet. Geef, Heere, dat we daar niet achteraan lopen. Maar dat we u zullen zoeken. Heere, wilt u ons veilig thuis brengen. Wilt u al onze zonden vergeven. En zie ons in genade aan. De Heer Jezus Christus. Amen. Ik wens u allemaal wel thuis.